Wij openen vanmiddag Gods woord op twee plaatsen. Allereerst lezen wij samen Genesis 1, vers 1 tot en met vers 5. En de tweede schriftlezing is 2 Korinthe 4, vers 1 tot en met 6.
In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op de afgrond. En de geest Gods zweefde op de wateren. En God zeide, daar zij licht, en daar werd licht. En God zag het licht dat het goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag. Lezen we verder in 2 Korinthe 4 vanaf vers 1. Daarom, terwijl wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid die ons geschied is, zo vertragen wij niet. Maar wij hebben verworpen de bedekking der schande, niet wandelende in arglistigheid, noch het woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelven aangenaam makende bij alle gewetens der mensen in de tegenwoordigheid Gods. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degene die verloren gaan, in de welke de God dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Want wij prediken niet onszelven, maar Christus Jezus, de Heere, en onszelven, dat wij uw dienaars zijn om Jezus wil. Want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus.
Gods woord wordt bediend, gemeente, vanuit Genesis 1, vers 3 tot en met vers 5. Genesis 1, vers 3 tot en met vers 5. En het slot van de prediking zal gaan over 2 Korinthe 4, vers 6. Maar lezen wij eerst samen Genesis 1 vanaf vers 3 tot en met 5. En God zeide, daar zij licht, en daar werd licht. En God zag het licht dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag. En de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest. En het was morgen geweest, de eerste dag. Deze korte serie, gemeente, over Genesis 1 en 2 wordt Gods woord vanmiddag bediend onder het thema Gods eerste scheppingsdaad. We letten allereerst op een sprekend God, in de tweede plaats op een scheppend God en in de derde plaats op een herscheppend God. Dus een sprekend God, scheppend God en een herscheppend God. Nou, gemeente, wat licht met ons kan doen, dat ondervinden wij op deze stralende winterdag. Na een periode van grijsheid en regen en wind en kilte, de zon in één keer in zijn volle glorie doorbreekt. Die strak blauwe lucht die we vanmiddag gezien hebben, ook zo duidelijk de kleuren in deze winter laat zien. Wat doet dat met ons mens? En wat kun je daar, ondanks de kou misschien, of juist met de kou, ook heerlijk van genieten? Wat is God ook daarin goed gemeend? Zelfs midden in de winter geeft de Heere zoveel stof om hem te danken, ook in de schepping. Wijs u, uzelf, als ook uw kinderen, als u die mag hebben, voortdurend op. En wat gebeuren er in deze nacht? Er ook mooie dingen in de natuur, kinderen. Het is denk ik een beetje te vroeg morgenochtend om voor jou al om 6 uur uit je bed te gaan. Maar misschien zie je dat later op een andere manier wel terug. Of misschien ben je wel wakker. Nou, gluur dan maar heel stiekem even, het mag van mij, tussen de gordijnen door naar buiten. Als we dan ook morgenochtend, zo God het geeft, ook de maansverduistering zullen zien, gemeente, wat kun je daar ook onder de indruk van raken? Die bloedrode maan. En ik denk dat meerdere met mij dan ook even denken aan de woorden van Hooglied. Waar de bruid, de bruidegom vergelijkt met de beelden schoner dan de maan. Ik denk ook dat u met mij denkt aan het woord van de profeet. Dat op de jongste dag de maan zal veranderen in bloed. Dat geeft de Heere veel lessen en onderwijs ook in de natuur. En wat is het ook belangrijk, gemeente, om daar oog voor te hebben. En dat ook onze kinderen te leren. Als onze kinderen het verschil tussen een tulp en een roos niet meer weten, maar wel het verschil tussen een iPhone en een iPad, dan is er echt wat aan de hand. Dan zijn ze losgeraakt van de schepping. En ook van de schepper. Neem ze mee naar buiten. De natuur in. En als je dan rondkijkt, wijs ze er dan ook op. Hoe groot God is. Hoeveel kleurig zijn wijsheid is. En ga met ze door de knieën. Ook als ze toeleven naar het voorjaar. Kinderen, ik zag onderweg naar de kerk al de eerste bloembollen boven komen. Nou, als die bloembollen zo meteen uitlopen, ga maar op je knieën erbij. En probeer maar eens de nerf, de prachtige kleurlijnen in zo'n bloem, te tellen. Je raakt de tel kwijt. Maar het is geschapen door God. Wat opvalt, gemeente, als wij zo luisteren in deze weken naar Genesis, is dat Genesis vanaf het begin de aandacht verlegt naar de aarde. God stelt de schepping van de aarde in het middelpunt. Voordat God spreekt, er zij licht, is er al veel geschapen, namelijk in de hemel. Zomaar terloops, als we de schrift doornemen, zeker in het Oude Testament, geeft Gods woord een kijkje achter de schermen. Ik denk bijvoorbeeld aan het Bijbelboek Job, waar de dichter, want zo mag je Job ook noemen, waar de dichter Gods grootheid en wijsheid bezingt, als ook de Heere sprekend invoert, en laat zien dat de engelen de morgensterren juichten toen God de planeten des hemels geschapen heeft, de zon, de maan en de sterren. Er is veel wat al achter de schermen gebeurd is en hoe die schepping zich voltrokken heeft, dat weten we niet, dat laat de schrift rusten. En wij kunnen dat ook rustig laten liggen, vertrouwend dat het ook veilig ligt in de handen van God. De aarde is het middelpunt in Gods woord. En dat is een andere visie op onze werkelijkheid dan dat wij en onze kinderen gewoon zijn te leren. Wij zijn gewoon om naar boven te kijken. En vorsend en onderzoekend alles wat er naar ons toekomt in ons op te nemen, te verkennen, te ontdekken, te analyseren, te benoemen en te ontrafelen. En dat mag. Het vloeit rechtstreeks voort uit Gods schepping opdracht om de aarde te bewaren, te bebouwen en te onderhouden. Wij mogen Gods schepping en ook het ganse heelal onderzoeken. Als het ons maar brengt tot verwondering en aanbidding. En wat moeten we tegelijkertijd zeggen, gemeente? Dat we in de loop van de tijd juist daarin een verkeerde toon hebben aangeslagen. En wel onze kennis en onze kunde en ons vermogen beroemen. Maar over God wordt pijnlijk gezwegen. God vestigt de aandacht op de wereld en dat doet de Heer niet alleen om daarin te laten zien dat Hij in zijn soevereine vrijmacht de aarde heeft uitgekozen om daar zijn schepping gestalte te geven. En dat Hij in zijn vrijmacht deze planeet heeft uitverkozen om daar uiteindelijk ook de mens op te scheppen. En dat Hij in zijn soevereiniteit ook op deze wereld kribbe, kruis en het lege graf een plaats heeft gegeven. En dat Hij in zijn vrijmacht u en mij een plaats in het grote heelal heeft geschonken. Een plaats om te kunnen leven, om God te leren kennen, om Hem te mogen dienen. Een plaats ook om begraven te worden. Zo God het ons geeft, als ook een plaats om op de jongste dag te staan voor zijn aangezicht. Genesis vestigt de aandacht op de schepping. Of ik moet het eigenlijk anders zeggen, gemeente, en ook om recht te doen aan dat Bijbelboek. Genesis vestigt de aandacht op God, de schepper van de aarde. En wat opvalt, als het Bijbelboek Genesis dan begint met het beschrijven, het daadwerkelijk beschrijven van wat God heeft gedaan in de schepping, is dat er heel veel vragen die misschien branden in ons hart, ook in mijn hart, niet aan de orde worden gesteld en zeker niet worden benoemd. Waarom niet? Omdat dit Bijbelboek allereerst verkondigt wie God is en hoe Hij werkt. En laat zien de almacht en heerlijkheid van God, de grote schepper aller dingen. Schijnwerpers zijn niet gericht op het scheppen van God, maar op God die schept. In die volgorde. Op God die schept. Het eerste wat opvalt, gemeente, en dan zit ik al aan het begin van onze tekst vanmiddag, vers 3, dat God gaat spreken. God zeide, daar zij licht. Nu moeten we daar niet gehaast overheen lezen, over dat ene zinnetje, dat kleine inleidend zinnetje aan het begin van ons vers. God zeide. Dat wil de Bijbelschrijver juist ook voorkomen en dat heeft hij ook op een hele indrukwekkende manier. En daarin zien we ook de wereld van de Bijbel terugkomen, ook van de Bijbelschrijvers terugkomen op deze eerste bladzijde van Gods woord. Door heel nauwkeurig keer op keer Gods scheppend handelen zo in te leiden. En God zeide. U mag me narekenen als u thuis bent, maar 7 keer staat in dit Bijbelboek in hoofdstuk 1 en God zeide, vanaf vers 3 tot en met 26. Dat zal natuurlijk niet toevallig zijn, kinderen. Dat er 7 keer staat. En God zeide. Het getal van de volmaaktheid. Om als dan de 6e dag uitloopt op de woorden en zie het was zeer goed. Ook 7 keer komt dat voor in Genesis 1. Goed. Om duidelijk te maken dat het dus ook in de diepste zin volmaakt goed is. En dat God het volmaakte goede tot stand heeft gebracht met zijn mond. God sprak. Wat is God groot, gemeente? De kinderen, laat ik jou maar als voorbeeld gebruiken vanmiddag. Het kan zijn dat je met je vader iets gaat bouwen of met je moeder of met iemand anders. En dat je aan het begin van zo'n grote klus, misschien in deze winter, moet je wel hout hakken voor de open haard. Dan sta je daar en zie je die grote stapel met hout liggen. Je bel en je mag je vader eromheen helpen. Dan moet je soms wat uit de buurt blijven. Maar dan zeg je aan het begin, dan laten we de armen even uit de mouwen steken. Even er tegenaan gaan. En aan het einde van die middag, als dan alles gekloofd is, dan ben je tevreden, maar ook moe. Mag ik het eens even heel menselijk zeggen, gemeente? En u komt in het scheppen van de aarde geen hand aan te pas. Alleen maar een woord. God sprak. En het was er. Hoe? Dat is aan God. God sprak. En het is er. Wat heeft Gods kerk? Toch een machtig God. Dat kunnen wij ons druk maken, ook in ons dagelijks leven, om zoveel dingen. Dat je bij jezelf te raden gaat, hoe moet ik dat kunnen volbrengen? Zal dat goed gaan? Dat je wikt, weegt, je breekt je hoofd over de zorg. Maar deze Godgemeente vraagt om kwetsbare mensen. Die buigen voor hem, hun handen vouwen en tegen God zeggen, spreek. En het is er, gebied en het staat er. wat denken wij klein en laag van de Heer. Het is niet alleen dat God spreekt in de schepping gemeenten op deze manier. En let ook even op het getal 7. We zullen daar in de loop van de tijd nog een keer op terugkomen. Als duiding dat God volmaakt spreekt. En dat elk woord als het ware ook een volmaakt woord is. Het is Gods woord en daarom gebeurt het. En daarom krijgt het gestalte. Hier valt scheppen en spreken één op één samen. Zie daar ook het unieke van deze God. Die met zijn woorden schept. Maar het vloeit ook over in Genesis 1 en dat moeten we wel even bekijken na die 7 keer. Dan zit ik bij vers 26, kijkt u maar even met me mee. Dan gaat het spreken van God verder. Niet meer scheppend, maar dan spreekt God eerst tot zichzelf, vers 26. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat ze heerschappij hebben over de vissen der zee, over het gevogel des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte van de aarde. En dan schept God de mens. En dan zegt, dat is dan de tweede keer, weer de Heere, nu tot de mens. Voor de eerste keer spreekt God niet tot zichzelf of scheppend in de schepping. Maar spreekt God tot de mens. Vers 28, wees vruchtbaar. Met andere woorden, het scheppen van God. Tot 7 keer toe. Gaat over in het scheppen van de mens. En hij geeft de opdracht aan die mens. Om scheppend verder te leven. Wees vruchtbaar. En vermenigvuldigt. En vervult de aarde. En tot slot vers 29 zegt God tot de mens, zie, ik heb jullie de al het zaadzaande kruid gegeven dat op de ganse aarde is. Kinderen 7 plus 3 is 10, 10 van de volheid. Het is alsof de Heere wil duidelijk maken in Genesis 1, en we hebben dat in de vorige twee keer ook al gezien, de eenheid tussen de scheppende God, almacht van God. Maar ook hoe dat overvloeit als het ware, als een eenheid, ook in het scheppen van de mens. En hoe dat scheppen van God ook gestalte krijgt in het menselijke leven. Wees vruchtbaar en vermenigvuldigt u. Ik stip het maar heel even aan, gemeenten, om niet vooruit te lopen op de zaak. Maar laten wij zo ook blijven spreken over het leven. Als een schepping, als een wonder, zowel het ontstaan van het leven, het voldragen van het leven, het voortbrengen van het leven, het opvoeden van het leven, als ook het moment dat het leven teruggelegd mag worden in de handen van de schepper van het leven. De eenheid tussen God de grote schepper, zijn schepping en zijn schepselen, moeten we weer herwinnen, ook in deze tijd. God heeft nooit zijn schepping losgelaten, ondanks de breuk die er geslagen is door ons tussen hem en ons. Maar God sprak en God zij. En God spreekt naar Genesis 3. Waar ben je? En God belooft in Genesis 3. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. We hebben een sprekend God gemeend. Die in het spreken erop uit is om contact te zoeken met ons mens. Spreekt God alleen tot de schepping? En God spreekt de Heer alleen tot de schepselen? Nee. God spreekt ook in zichzelf. Tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik wil daar heel voorzichtig toch even met u naar kijken, gemeente. En ik heb daarvoor één schriftgedeelte uitgekozen vanmiddag. Dat is Hebreeën 1. Kijkt u maar even met me mee. Hebreeën 1. Dat is eigenlijk het hoofdthema ook van dit moeilijke Bijbelboek, Hebreeën. Als je dat Bijbelboek zou samenvatten, dan kun je dat denk ik het beste doen met de woorden: onze God is een sprekend God. Als je de woorden gaat tellen, ook in dit grote Bijbelboek, hoe vaker het woord spreken, zeggen, antwoorden, beleiden wordt gebruikt, ook voor God zelf. Dat is meer dan in enig ander Bijbelboek. De onbekende schrijver van dit Bijbelboek noemt God zelf op enig moment zo in hoofdstuk 12, dat God een sprekend God is. Geen zwijgend God, geen God die zich stilhoudt en op de achtergrond is, maar een God die zich letterlijk tegen uw en mijn beleven aan bemoeit, sprekend, ons lastig valt, om ons belovend en lokkend te nodigen en te trekken tot hem. Waarom spreken de Heere ook hier in Hebreeën te omschrijven, werpt de Bijbelschrijver onder leiding van de Heilige Geest ook een blik in God zelf. En ik wil even met u die woorden lezen. Dat begint in vers 1 en dan slaan we een stukje over, maar dan wordt de Heere voorgesteld. Net zoals het boek Genesis begint dit boek ook met God. Ik zei het toen al tegen u, dat is een kleurloos woord. Dat moet ingekleurd worden door wat er verder gaat volgen. En dat gebeurt hier ook. God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. In welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke, dus door de Zoon, hij ook de wereld gemaakt heeft. En dan gaat de Bijbelschrijver vervolgens uitleggen hoe de Vader en de Zoon zich tot elkaar verhouden. En hij doet dat met behulp van vragen, retorische vragen. Vragen waar je eigenlijk al het antwoord op kan geven doordat de vraag zo wordt gesteld. Kijk er maar met me mee in vers 5. Er staat, want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn Zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Tot geen van de engelen. Heeft God dat gezegd? Dan alleen tot de Zoon. En wederom, ik zal hem tot de Vader zijn. En hij zal mij tot een Zoon zijn. En als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, dus de Zoon inbrengt in de wereld, zegt hij dat alle engelen Gods hem aanbidden. Woorden die klinken, aldus de uitleg van Hebreeën, in de hemel. En tot de engelen zegt hij wel, die zijn engelen maakt, geesten en zijn dienaren een vlam des vuurs, maar tot de Zoon zegt hij, uw troon, de Vader zegt dit tot de Zoon, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. Scepter uw koninkrijks is een rechte scepter, gij hebt rechtvaardigheid lief gehad, ongerechtigheid gehaat, daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met olie de vreugde, boven uw medegenoot. En zo gaat de Bijbel schrijven verder. Er wordt dus tussen de Vader, de Zoon en de Geest gesproken. Gecommuniceerd. En op sommige momenten schuift de schrift even de gordijnen iets opzij. En vangen wij flarden op van dat gesprek. Een ander moment, ik stip hem maar even aan, gemeente, is Johannes 17. Waar de Zoon op aarde zich rechtstreeks richt tot de Vader in de hemel. En sprekend antwoord geeft op wat de Vader aan de Zoon heeft opgedragen. Voordat de Zoon vlees werd en onder ons ging wonen. Wat is dat eigenlijk? Spreken. Denkt u daar eens even over na, gemeente, met mij. In het licht van Gods woord. Wat is spreek? Mag ik het eens heel eenvoudig zo zeggen? Als een mens op zijn plaats wordt gezet voor de Heere, is spreken, communiceren. Met God. met die God die ons het vermogen gegeven heeft om te vertolken wat leeft in ons hart. Dat in woorden neer te leggen bij hem in de wetenschap dat God ons begrijpt. Daar is taal op gericht. Op God als antwoord op het spreken van God tot ons. Mag ik zo even, gemeente, terloops die vraag inleggen bij u? Hoe sta jij nou vanmiddag in het leven? Als we luisteren naar Genesis 1 en God zei, mag je dan ook in alle eenvoud en voorzichtigheid tegen de Heere zeggen: Heere, en ik antwoord, spreek, want uw knecht hoort. Het kun je toch niet indenken, gemeente, dat er iemand onder ons is die in het licht van wie God is, deze machtige God, die met één woord het licht schept, die scheiding maakt tussen licht en duisternis, die sprekend de ganse schepping in 6 dagen tot gestalte roept, dat er onder ons iemand is die nog nooit met God heeft gesproken. Dan moet je stekenblind zijn. Om zwijgend voorbij te leven aan je schepper. Wat is dat ook bijzondere, gemeente, dat ons spreken met de Heere het verlengde mag zijn van het spreken tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als wij de woorden van de schrift nalopen, en doet u dat maar eens voor uzelf, ook in verenigingsverband, de plaatsen nalopen waar de Vader spreekt tot de Zoon, iedere keer zult u het zien dat het gespreksonderwerp ons heil en onze zaligheid is. Dat houdt ze met eerbied gesproken bezig. Dat is met eerbied gesproken het dagelijks gespreksonderwerp in de hemel. Dat drijft ze. Dat brengt ze bij elkaar. Dat verbindt ze aan elkaar, Vader, Zoon en Geest. En zo komen zij dagelijks bij u en bij mij op bezoek, of je het nou wil of niet. Maar God spreekt. Wat hebben we niet alleen met de machtige God te doen, gemeente? Die ze almacht toont. Daar zij licht. Maar wat hebben wij ook te doen met een persoonlijk God, die zich buigt over een mens en u, jou en mij aanspreekt. God heeft het niet over ons. Hij spreekt tot ons in zijn Zoon. Wat is dan niet alleen een machtig wonder, gemeente, wat zich hier langzaam en zeker voor onze ogen voltrekt, het spreken van de Heere, maar wat toont God ook zijn almacht daarin dat hij licht schept? En ik zei het de vorige week al, let u even op dat laatste stukje van vers 2, dat de geest van God zweeft over de duisternis en ook over de water als teken van zijn vrijmacht, van zijn soevereiniteit. Al kun je bij wijze van spreken geen hand voor de ogen zien, het is de geest van God die in die duisternis feilloos de weg weet. Het doet hem niets. Hij staat er boven, al beweegt hij zich midden in die duisternis. Hij is God en geen mens, niet afhankelijk daarvan. En in de duisternis roept God het licht tevoorschijn. Het is niet dat de Heer het licht van buiten in de duisternis brengt. Of de duisternis aan de kant schuift en in de plaats daarvan het licht stelt. Vanuit de duisternis roept God het licht tevoorschijn. Waar het vandaan komt, van God, komt het licht. Hij is het licht. En hier moeten we stoppen, gemeente. Hier stuiten we op de grenzen van de schrift. Laten we die ook eerbiedigen. Door God daarin te herkennen. Hij roept het licht tevoorschijn. En geeft het een plaats in de schepping van de aarde. Dat het licht tevoorschijn komt uit de duister is niet alleen het teken van Gods almacht. Maar het is ook die God die het licht beheerst. Dat laat de Bijbel ook op een heel eenvoudige wijze zien, gemeente. Laten we maar even kijken naar vers 5. Als dan het licht tevoorschijn wordt gebracht, ik sla heel even vers 4 over, dan benoemt God ook het licht dag. En hij geeft de duisternis voor het eerst ook een naam, nacht. Dat zegt de Heer niet ter kennisgeving, hè, zoals wij dat wel eens doen. Van, nou ja, ik denk even aan mijn eigen kinderen, die hebben in de achterliggende dagen een knuffeldier gekregen. En dan vraag je hoe heet het, en dan heeft een kind daar een naam voor. En vanaf dat moment heet zo'n knuffelbeer zo. En dan weet je dat. Maar kinderen, als de Bijbel een naam aan iemand geeft, dan ligt daarachter altijd een gezagsverhouding. God noemt iemand zo, zodat hij gaat luisteren naar zijn naam. Zoals jouw ouders jou een naam hebben gegeven, toen je nog niet eens echt bewust van was dat je er was. Je lag in de wieg. Voor je geboorte hebben ze dat al bedacht. Als we een zoon of een dochter krijgen, dan zullen we hem of haar zo noemen. En vanaf de eerste dag dat je geboren bent, heet je zo. En in de loop van de tijd ga je luisteren naar je naam. En dat is ook de Bijbelse achtergrond van deze uitdrukking. God noemt het licht dag en de duisternis nacht. Waarom? Opdat het licht de dag gehoorzaam blijft aan God. Zo ook de duisternis van de nacht. Hij schept het licht, maar geeft het niet prijs. Laat het niet los, maar houdt het vast. Wat zien we dat trouwens later ook gebeuren, gemeente? Ik noem maar even twee momenten in de geschiedenis waarin de Heere laat zien dat hij regeert overdag. Ik denk aan die momenten in Jozua dat de Heere de zon vastzet aan de hemel, zodat het langer dag blijft. Ik noem maar even een ander moment in die plagen in Egypte, wanneer er 3 dagen lokale duisternis heerst en heel die Egyptische samenleving wordt platgelegd en mensen zien geen hand voor de ogen. Maar wie denkt niet met mij aan het meest ontroerende moment? Toen het licht der wereld gehuld werd in de duisternis op Golgotha. Met God ook het licht wegtrok uit het leven van zijn zoon. En de zoon achterbleef. In de Godverlatenheid. En gehuld werd in duisternis. En daar riep. In de duister van die nacht. Waarom hebt gij mij verlaten? Wat is God machtig, gemeente? En wat laat hij, ik stip het maar even aan, op Golgotha zijn almacht dienstbaar zijn aan zijn recht en aan zijn genade. Door het licht te onttrekken van Golgotha. Dat is een zichtbare prediking dat hier het recht wordt uitgeoefend in de zoon van zijn eeuwige liefde. Waardoor ook in het duister een mens, de mens, te laten hangen, die vanuit de nacht van zijn leven de kracht krijgt om te roepen tot God. Mijn God. Dat is een grotere schepping dan de schepping van het licht op de eerste dag van ons bestaan. Daar hangt de zon, gehuld in het duister, maar oriënteert zich op God. Er is nog iets, gemeente, en dan maken we de stap naar het volgende punt. waarin de Heere zijn almacht laat tonen. Kinderen, wanneer begon nou eigenlijk de eerste dag? En de tweede dag? Dat is een moeilijke vraag. De eerste dag kent geen begin. Maar wordt afgegrensd door het invallen van de duisternis. En de tweede dag begint wanneer op de tweede dag de zon. Nee, wanneer op de tweede dag voor het eerst het licht langzaam maar zeker al het duister verdrijft. Daar ligt een geweldige troost in, gemeente. Ik denk toch even aan de wereld van een kind. Vergun me dat die voorbeelden gebruik, gemeente, dat is ook heel bewust. En er zijn kinderen onder ons die 's nachts bang zijn in het donker. Nou, wij grote mensen zijn ook vaak bang in het donker. En als je dan ligt te huilen in je bed, en je roept om je moeder, dan komt je moeder of je vader bij je, ik hoop het, die buigt zich over je en die zegt, joh, probeer nog maar even te slapen. Morgen wordt het licht. Na de duisternis, na de nacht, is er altijd een nieuwe morgen. Andersom kunnen we dat niet zeggen, gemeente, met die vanzelfsprekendheid. Na het duister van de nacht wordt het morgen. Er komt een dag dat het wel morgen wordt, maar niet meer avond. Dat de dag en de zon overgaat in het licht. God, het licht. En het lam, zo zegt het boek Openbaring, de kaars, die de nieuwe schepping van hemel en aarde verlicht met zijn aanwezigheid. Gemeente, wat ligt hier een machtige eenheid in het werk van God. God schept het licht, begrenst de duisternis. Maar eens is het voor het laatst nacht geweest, begint de dag die overgaat in het licht. God is een God van eenheid, gemeente. Een God van eenheid. Die in de schepping zijn eigen patroon vasthoudt. En toewerkt naar zijn toekomst. Laten we dat ook even mogen vertalen naar het geestelijke leven. Al is de nacht nog zo duister. En al is de nacht soms nog zo angstig. Gods woord houdt mij voor dat in het leven van Gods kinderen de nacht eens zal worden verdreven door het licht van de zon der gerechtigheid. Maar ik wil het ook omdraaien. Er is geen geestelijk leven dat niet bepaalde momenten kent, waarin 's morgens vroeg de dag begint en je het verlangen in je hart voelt, Heere, geef nou dat het niet meer donker wordt, maar dat deze dag de jongste dag is, de dag van Christus' wederkomst. God spreekt, sprekend schept God. Er is nog één punt. Dan maak ik de stap naar het derde punt in de prediking. Met het instellen, gemeente, van het licht in de duisternis begint ook de tijd te lopen. De eerste dag. Langzaam maar zeker werkt God toe naar het zesde dag. En op de zevende dag rust hij. En heiligt hij de dag. God schept eerst de tijd. In die eerste dagen van de schepping. En in het tweede deel van de schepping schept God de ruimte. Bomen, plant. Ordent God in de schepping alles tot een machtige harmonie en samenspel dat ingespeeld is op elkaar. En als God op de zesde dag voor de zevende keer zegt, en zie, het is goed, dit keer zeer goed, neemt God de tijd om te gaan genieten van zijn werk. En dat werpt ook licht op de betekenis van het woordje goed. Kijk er maar even met me mee. Als de Heere dan spreekt, hier in vers 3 en 4, ik lees het maar even. God zeide, daar zij licht en daar werd licht en God zag het licht, dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis en God noemde het licht dag. En de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. Wat maakt die dag nou zo goed? Moeten we dat vanmiddag zo lezen, zoals dat morgen op school gebeurt, als een meester of een juffrouw het schriftje van je kind onder ogen krijgt en de rekensommen nakijkt. Nou, deze is goed en die is fout, fout, een streep erdoor en ik krijg dan een cijfer. Nou, dat is niet de bedoeling van het woord goed, hier in Genesis. Waarom niet? Omdat God geen fouten maakt. Daarom niet. Maar bij dat woord goed, jongelui, moet je een schilder voor ogen hebben. Misschien heb je dat wel eens gedaan. In deze tijd van het jaar worden de mooie schilderijen van Helmantel geëxporteerd in de grote kerk in Dordt. Je stelt je dat zo voor hoe die man in zijn atelier in Groningen aan het werk is, hè? Ik zou het al lang hebben goed gevonden. Maar zo'n schilder kijkt met een ander oog. Die gaat dus op afstand te kijken, zo door zijn wimpers. Die kijkt met de ogen van een kenner. Dit moet iets anders. Dat iets scherper naar voren laten komen. Lichtinval meer laten kleuren. En op een gegeven moment is het goed. En vraag je dan aan zo'n schilder, maar wat is nou precies goed? Dan kan hij dat eigenlijk niet goed verwoorden. Wat is er nou goed op de eerste dag? Dat God zegt, het is goed. Dat maakt die dag goed. Zodat hij aan het einde van de scheppingsdag, op de zevende dag, de tijd neemt om ervan te genieten. Wat is dat heerlijk, gemeente. Dat wij in het scheppend handelen van de Heere niet hoeven te werken met de gedachte goed of fout. Maar dat wij in het aangezicht van God de Schepper, met eerbied gesproken, mogen meekijken over zijn schouders. En mogen horen van God, ik vind het goed. En daarom is het goed. En dat God zijn kunstwerk dan geeft aan ons. Om samen met ons, met hem daarvan te mogen genieten. Daar is licht. Een kind zou zeggen, dominee, dat kan niet. Want ik zie geen zon, ik zie geen maan, ik zie geen sterren op de eerste dag. Is dat zo, kinderen? Zijn wij voor het licht afhankelijk van de zon? Misschien ben je wel eens in de dierentuin in Arnhem geweest. Dat ze ook die grote aquariums hebben. En als je dan door die gangen loopt, is indrukwekkend, dan kom je aan het einde van zo'n gang, net voordat je de uitgang hebt, bij een heel donker deel. Een grote glazen wand, aardedonker. En als je goed kijkt, zie je allemaal kleine, het lijken net oogjes, kleine lichtpuntjes. Wat blijkt nou? Dat zijn vissen. Die licht geven, terwijl er geen lamp, geen zon, geen maan is. Dat heeft God gelegd in de schepping. Stralen van het licht die niet afhankelijk zijn van de lichtdragers. Die pas later door God geschapen worden. Wat is God toch machtiger. Laten we dat meenemen, gemeente, in deze week. Voor velen onder ons een bewogen week. Een week van veel verdriet. Van moeite. En van zorg. En wat voel je? Broosheid, vergankelijkheid. En andere gevoelens die we niet onder woorden kunnen brengen. dan zo sterk naar voren komen. Kijk eens, deze God wil een steun en toeverlaat zijn. Tijden van benauwdheid. Hij is niet afhankelijk van ons. Maar hij wil ons wel afhankelijk maken van hem. En dan zitten we in het derde punt. Ik kan het maar kort aanstippen, gemeente. Ik wil dat toch even doen. Om maar even een paar lijnen trekken en dan luisteren naar het woord. En daarvoor moeten we wel 2 Korinthe 4 vers 6 even opzoeken. 2 Korinthe 4 vers 6. Ik zei u al, het Bijbelboek Genesis benadrukt voortdurend de eenheid van Gods schepping. Het kent als het ware geen breuk. Na de schepping op de zesde dag, dat er dan een kloof is, dan begint er een nieuw hoofdstuk en een nieuw begin. En het is een doorlopende lijn in het Bijbelboek Genesis. En alle andere Bijbelboeken hebben dat als het ware opgepakt. We zullen dat ook zien in de tijd die nog voor ons ligt als we naar Genesis 1 luisteren. Dat verschillende Bijbelschrijvers keer op keer teruggrijpen op die eerste bladzijde van de Bijbel. Om de eenheid in Gods werk en ook de eenheid in de schepping en de herschepping uit te leggen. Paulus doet dat ook in 2 Korinthe 4 vers 6. Ik lees even een tekst met u. Daar staat, want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Ik wil op een paar dingen wijzen. In de eerste plaats hierop, gemeente, dat net als in Genesis 1, kijkt u maar even met me mee naar vers 6, God het licht uit de duisternis laat schijnen. Het licht valt niet van buiten naar binnen, maar het breekt naar buiten uit. Als Paulus deze woorden opschrijft, dan is hij in discussie met zijn tegenstanders in Korinthe. Het gaat op zijn gezag. En op verschillende manieren laat hij zien dat hij een wettige dienaar van de Heer is. En hij doet dat hier met een persoonlijke nood. Terug te kijken op de wijze waarop hij door de verhoogde Christus geroepen is. Dat was op klaarlichte dag. Toen opeens de zon overschaduwd werd door dat helle licht. Dat sprak van de hemel. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Nu is er maar één die zo bekeerd is, gemeente. Dus laten we dat ook niet gebruiken als een norm voor ons. Maar het werk in het hart van Saulus, het werk van de verhoogde Christus, hoe Christus werkt in het hart, dat mogen we wel gebruiken als een norm. Hoe dan? Wel in de eerste plaats dat Saulus zegt, God sprak. Ik denk aan een jonge jongen die een keer bij een pastorie aanbelde en vertelde aan de dominee, dominee, ik moet u toch wat vertellen, ik ben bekeerd. Dan zei die dominee, kom binnen, ik wil dat wel graag horen. Kom maar zitten, vertel het maar. Nou, zei die jongen, als ik heel eerlijk ben, dan begon het zo, dacht ik. Ik bekeer me. Maar in de loop van de tijd viel ik met mezelf omver. Toen kwam ik geen steek verder. Toen zei ik op enig moment tegen de heren, heren, we doen het samen. U bekeert mij en ik bekeer mezelf. Maar God liet me zien in de loop van de tijd. Dat ik alleen maar tegen werk. En nu zit ik hier bij u om te vertellen hoe God mij bekeerd heeft. Mag ik dat zo even aan u vragen? U zich uitgeeft als een kind van de Heer. Wie is er nou in je leven begonnen? God die gezegd heeft. Zijn stem En dan gaat het me nog niet eens om teksten of... Maar wat als het geestelijke leven niet aanvangt met God? Dan is het geen geestelijk leven. Dan is er geen leven. In de diepste zin van het woord. Dan maakt iemand maar wat leven. Het tweede wat ik hoor in deze woorden, gemeente, is Paulus dat gaat vergelijken. Het herscheppend God van handelen van de Heer in zijn leven. Is de verwondering. Hij riep uit de duisternis. Mij tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. Uit de duisternis. Wat als iemand wel bekeerd is, maar niets van zijn verlorenheid heeft leren verstaan? Wat als iemand wel bekeerd zegt te zijn, maar niet weet wat het is om God kwijt te zijn? Wat als iemand zegt dat de Heere zijn God is, maar nooit in zijn godsgemis geroepen heeft tot God? Wat als iemand zegt dat zijn zonden vergeven zijn, maar niet vanuit zijn leven kan benoemen hoe zijn zonden door de Heilige Geest een droefheid voor God zijn geworden? Heeft het licht van het woord van de verhoogde Christus dan wel in zijn of haar leven geschenen? Ik meen van niet. De derde lijn die ik vanmiddag wil trekken vanuit 2 Korinthe 4 vers 6, gemeente. God schiep het licht, herscheppend. Kijkt even met me mee, daar staat. Is degene die in onze harten geschenen heeft. Om te geven, daar staat geen punt, hè. Er staat een komma. Om te geven, dat gaat als het ware in één adem door. Schijnen, geven, wat geven? Verlichting der kennis, der heerlijkheid Gods. In het aangezicht van Jezus Christus. En zet u even een hele dikke streep onder die laatste woorden. In het aangezicht van Jezus Christus. Wat als iemand zegt bekeerd te zijn, maar Christus nog niet kent, dan is het geen bekering. Dat kan niet. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Maar wat zijn nou die woorden, gemeente? Let u even op de troost die daarin ligt. In het aangezicht van Jezus Christus. Je mag het ook zo zeggen, kinderen. Dat God mijn leven plaatst onder het oog van Jezus Christus. En die ogen zagen mij al toen ik nog in het duister leefde. Dat is de zaligmaker. Hij zag me, voordat ik riep. Hij ving mij met zijn ogen. Hij trok mij door zijn geest. Hij legde mij neer aan zijn voeten. En hij gaf dat ik met een verslagen hart opkeek naar God. Beseffen dat ik er niet waardig ben dat God naar me omziet. Maar ik zag hem, Jezus Christus, recht in zijn ogen. Ik zag in zijn ogen zijn liefde, zijn gewilligheid, zijn almacht, zijn dierbaarheid. Hij was het die namens God sprak, vrij sprak, en de vergeving van de zonde schonk. Dat ligt hier ook een heerlijk werk in, gemeente. Paulus zo die vergelijking maakt tussen de schepping aan de ene kant en de herschepping aan de andere kant. Het ene werk van God. De eenheid van God. Vader, Zoon en Geest. Maar ook nu weer dat ene grondpatroon helemaal gericht op de schepselen. Op mens. Opdat God zichzelf daarin zou verheerlijken. En daarom. Wanneer we door de schepping lopen en om ons heen kijken met de bril van het geloof, zien we niet alleen de almacht van God, maar mogen we dat wat we buiten zien, meenemen naar binnen, tot in de binnenkamer toe. En het neerleggen voor God en hem aanspreken vanuit de verwondering. Hoe groot zijt gij, o machtig God, maar ook vanuit de verwachting. Heren, als u zo almachtig bent, dan is het toch voor u een wenk van uw alvermogen om mijn zwakke, wankelende leven vast te houden in de branding van deze tijd. Dan is het ook een wenk van uw alvermogen om mijn leventje te leggen aan de voeten van Jezus Christus en mij kracht te geven om te zien op hem en u daarin te verheerlijken. Amen.